Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. Vanmiddag is de dienst om 16 uur, waarin dominee Koppela volgaat. Let op het gewijzigde tijdstip, 16 uur. Volgende week zondag, 23 november, zijn de diensten om 10 uur en om 16:30. Ik hoop in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens is een dienst waarin het Heilige Avondmaal wordt gevierd en 's middags is een dienst van dankzegging en nabetrachting. Bij Jacqueline en Kees-Jan Kik is dinsdag een zoon geboren, Sil Cornelis. Het broertje van Lois en Gerson heet Sil en moeder en kind maken het gelukkig goed. Aansluitend aan deze dienst is er straks koffie drinken. Iedereen welkom. Woensdag 19 november is er om 20:00 s'avonds bezinningsuur op het Heilige Avondmaal. En dit keer zal ik zelf deze bezinning leiden. Voor de toekomstige data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 90, daarvan de versen 6 en 9. Helaas, het beste van onze beste dagen, waar dikwijls smart geeft, dikwijls stof tot klagen. Maar ook vers 9, sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu... En te allen tijd, vers 6 en vers 9 uit Psalm 90. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Laten wij daarna zingen naar Psalm 90 opnieuw en nu het 7e vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Psalm 90 vers 7 zingen wij na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben, een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een wetgeleerde heeft hem gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen we sommige personen in het bijzonder gedenken. We willen danken voor de geboorte van Sil Kik. We willen ook danken dat Henrike Otterspeer weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Ze heeft een zware operatie ondergaan, maar het is gelukkig goed gegaan. En ze mocht gisteravond weer thuiskomen. We willen bidden voor mevrouw Marcus, die komende donderdag... een operatie moet ondergaan en dan waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis moet verblijven. En ook willen wij bidden voor mevrouw Eikelboom. Haar broer is overleden en die wordt morgen begraven. Laten wij samen bidden. Heere God, wij komen tot u op de morgen van deze nieuwe dag. En wij zongen uit Psalm 90. En wij zullen horen uit Psalm 103. Dat ons leven broos is en zwak is. Maar u draagt het en onderhoudt het van moment tot moment. En daarom zijn wij hier. En mogen wij bijeen zijn om woorden van eeuwig leven te horen. Om te horen van die goede tieren en goede God. Van wie de goede tierenheid hoog is als de hemel. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zo draagt u alle dingen door het woord van uw kracht. Zo draagt u ook ons leven. En Heer, als wij dan te meer ons leven plaatsen in het licht van uw geboden. En ons realiseren wat u zou mogen doen. Heere, dan danken wij u dat u ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Wie van ons heeft uw geboden gehouden? Ja, Heere, wie van ons peilt hoe terecht en hoe groot uw toorn is? Zoals wij zongen, wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? En het antwoord is niemand. Niemand van ons, Heere. Zo staan we aan het begin van een week van voorbereiding en laat dan ook niet die vraag ons mogen bezighouden of wij genoeg weten van uw toorn, of wij genoeg weten van onszelf, of wij genoeg zondekennis hebben, of wij genoeg hebben, Heere. We hebben nooit genoeg, maar u weet wie wij zijn. U weet wat van uw maaksel is te wachten. En daarom, Heere, bidden wij dat u werkt in onze harten door uw woord en door uw geest, ook in deze dienst. Opdat wij al ons vertrouwen en al onze hoop zullen stellen op uw goede tierenheid, op uw goedheid, die blijvend is. Dat dat de bron van onze vrijmoedigheid zal zijn en niets anders. Heere, daarom bidden wij, open uw woord en verlicht onze harten met uw Heilige Geest. Geef ons een dienst waar uw woord mag spreken, waar het woord open gaat, waar we ons mogen richten op wat wij horen. Help ook uw dienaar in het spreken, Heere. En geef ons, of wij nu spreken of luisteren, de werking van de Geest van Jezus Christus. Zodat deze dienst mag strekken tot uw eer. En opdat wij mogen rusten, Heere, op wie u bent en hoe u zich heeft geopenbaard. En ook daarin zijn we zo van u afhankelijk. We danken u, Heere, voor de geboorte van Sil. We danken u dat alles goed mocht gaan. En dat de ouders dankbaar mogen zijn en u mogen erkennen voor uw wonderlijke goedheid. Dat u doorgaat van geslacht tot geslacht met uw genade. En dat u ons mensen niet vergeet, maar gedenkt en zo ook voortgaat met uw genadewerk zoals u beloofd hebt. Het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt u van kind tot kind. Geef de ouders, Heren, die genade, dat geloof om voor zichzelf en voor hun kinderen op u te vertrouwen. En dat ook dit kleine kind op u geworpen mag zijn van de baarmoeder af. En dat ook voor Sil mag gelden wat David kon zeggen. Vanaf de buik van mijn moeder bent u mijn God. We danken u dat Henrique weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Ze heeft een zware, pijnlijke operatie ondergaan, maar u was erbij en ze mag u ervoor danken. Dat het goed gegaan is, ja, voorspoedig, dat ze weer thuis mag zijn. En we bidden om verder herstel, wees met haar en met Henry. Gedenk ze samen en allen die in liefde en verbondenheid om hen heen staan. We bidden, Heer, voor mevrouw Markers, die voor de operatie staat, dat u bij haar zijn. Enerzijds is er dankbaarheid dat de ziekte operabel is. En toch, Heere, wat een opzien. U had een afhankelijkheid. Wilt u bij haar zijn, haar rust geven. En dat zij mag weten. En daarop mag vertrouwen dat zij het eigendom is van Jezus Christus. En mag zeggen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. We bidden voor mevrouw Eikelboom, die haar broer in de dood heeft af moeten staan. Heer, u weet hoe nauw ze aan hem verbonden was. En wat voor bloedbanden er lagen. Heer, wilt u bij haar zijn, ook als morgen de begrafenis is. En u weet de pijn en de gevoelens die haar bezig kunnen houden. Ook als ze ziet hoe het leven van haar broer geweest is. Heer, wat kan het aangrijpend zijn om te zien dat uw genade tot ons komt. En dat wij zelf daar op antwoorden, het zij in geloof, het zij in ongeloof. We bidden, Heere, dat het ons te meer mag doen verwonderd staan over uw genade in onze levens. Als wij die waarheid en die genade hebben mogen ontdekken door het oog van het geloof. We bidden voor Alexander en Wijneke met Neline en we bidden voor de zwangerschap. Heere, geef dat alles goed mag gaan. Het is hier in Nederland toch ook altijd weer spannend of alles goed zal gaan, maar te meer in Afrika waar de medische voorzieningen zo anders zijn. Wees bij hen, geef hen geloof en vertrouwen. We bidden, Heere, voor het werk van de zending en ook voor de collecte die wij houden. Geef dat die inzameling ten goede mag zijn voor uw kerk en koninkrijk op deze wereld. Zo zien wij op tot u, Heere. Wij bidden om uw onverdiende genade, maar wij vertrouwen dat u als genadige God geeft, waar wij slechts ootmoedig om kunnen vragen. Hoor ons zo dan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Psalm 103. Psalm 103 is onze schriftlezing. En daar spreekt het woord van God, een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekend gemaakt en de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen van de mens zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, zo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof de Heer, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heer, al zijn werken, aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel, tot zover. Laten we, als we vanmorgen en als God het geeft ook volgende week nadenken over deze psalm, laten we voor deze dienst ons uitgangspunt nemen in vers 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Hoger dan de hemel, laten we dat boven de preek schrijven. En we hebben drie gedachten waarin wij nadenken over de goede tierenheid van God. Onze eerste gedachte, Gods goede tierenheid is groter dan ons leven. De tweede, Gods goede tierenheid is groter dan zijn toorn. En in de derde plaats, Gods goede tierenheid is over degenen die hem vrezen. Gods goede tierenheid, ten eerste groter dan ons leven. Wij lezen dat voornamelijk in de versen 14 tot en met 18. Onze broosheid en daartegenover zijn goede tierenheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijn goede tierenheid is groter dan ons leven. Ten tweede, Gods goede tierenheid is groter dan zijn toorn, vers 9 tot en met 13. De toorn van God is een werkelijkheid, maar zijn goede tierenheid is groter. En ten derde, Gods goede tierenheid is over degene die hem vrezen. We lezen dat in vers 11, vers 13 en vers 17 staat het telkens bij voor wie deze goede tierenheid van God is, over degenen die hem vrezen. Laten wij uit de berijming van deze psalm gaan zingen. Psalm 103, vers 5, 8 en 9. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is er die ons zijn vriendschap biedt. Ook vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar s Heere gunst zal over die hem vrezen. 5, 8 en 9 uit Psalm 103. Gemeente, afgelopen week op maandag was er in ons land de herdenking van de MH17. De bijeenkomst waar de nabestaanden gekomen waren, waar volksvertegenwoordigers aanwezig waren en andere mensen. Een emotionele bijeenkomst. En we hebben, stel ik voor, alle wel de beelden en de foto's gezien. Nou, wat valt op, gemeente, als we die verhalen van de mensen, de nabestaanden, horen? Over hun emoties, over hun gevoelens. Misschien kunnen we het zo samenvatten, die verbijstering over de broosheid van het menselijke leven. Mensen die hun geliefde hebben uitgezwaaid op Schiphol, gedag hebben gezegd. En vervolgens die boodschap horen dat het vliegtuig is neergestort. Ouders die nog de foto's hebben van hun zoon of van hun dochter. En nu niets meer hebben dan alleen het bericht dat ze een klein stukje bot gevonden hebben. Dat is de broosheid van het menselijke leven. Als we daarover doordenken, gemeente, op deze zondagmorgen, en ons de vraag stellen, wat maakt nu een mens verdrietig? Wat maakt ons levensmoe? Wat maakt ons teleurgesteld? Wat maakt ons bang in dit leven? Ik denk dat we dan globaal gesproken twee dingen kunnen noemen. Twee zaken die ons bang maken, die ons angst geven. Dat is in de eerste plaats die kwetsbaarheid van het menselijke leven die ik zojuist noemde. En dat is in de tweede plaats onze schuld tegenover God. In de eerste plaats de kwetsbaarheid, de gebrokenheid. Laten we zeggen de onbeheersbaarheid van ons leven. We hebben het leven niet in onze eigen hand. We kunnen het nu niet sturen. We kunnen het niet beheersen. En in de tweede plaats dat besef dat het niet goed is tussen God en mij. Uiteindelijk, gemeente, is een van deze twee dingen de oorzaak van al ons verdriet, van al onze angst, van al onze vrees. Ik kan het ook omkeren en zeggen, wat, gemeente, neemt onze vrees weg? Wat geeft ons vreugde en blijdschap? Nou, als we verlost zijn van die angst, de angst voor de onbeheersbaarheid en de kwetsbaarheid van ons eigen leven. En als wij verlost zijn van die angst dat het niet goed is. Als dat weg is, gemeente, dan komt de ruimte, dan komt de plaats voor blijdschap en vreugde. Nou, als we deze psalm lezen, psalm 103, dan zien we al die dingen terug. In het midden van de psalm, globaal gesproken, vanaf vers 9 tot en met 18, daar komen die twee zaken aan de orde. We zullen daar zo meteen eerst bij stilstaan, bij vers 14 tot en met 18. De kwetsbaarheid, de breekbaarheid, de broosheid van ons menselijke leven. Die vergelijking van een bloem. En daarvoor afgaande, vers 9 tot en met 13, de toorn van God over onze zonde. Maar die beide dingen die worden omgeven aan het begin en aan het einde met de lofprijzing. Loof de Heere, mijn ziel. En dat is niet omdat David een oppervlakkige optimist was, maar omdat werkelijk die angst van hem was weggenomen. Die beide vormen van angst. En daarom kan hij, wat zijn leven ook is, God danken en God prijzen. Loof de Heere. Zo begint de psalm. Loof de Heere, zo eindigt de psalm. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, laten wij in de eerste en de tweede gedachte daarbij stilstaan, gemeente. Die twee zaken die ons, onze vreugde, onze blijdschap, onze innerlijke rust ontnemen. En dan letten we eerst op de versen 14 tot en met 18. En dan schrijven we boven onze eerste gedachte, Gods goede tierenheid is groter dan ons leven. Vers 15 en 16 zeggen de dagen van de mens zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, al zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. De mens is als gras, de mens is als een bloem. Nou, prachtige gemeente, mooie bloem. Maar het is zo tijdelijk. Het is zo mooi, maar ook zo kwetsbaar. De wind blaast, de stengel knakt. En zo is ons leven. En dan zegt het slot van vers 16, en haar plaats kent haar niet meer. Er komt een moment, gemeente, dat niemand ooit meer aan u of aan jou denkt. Er is niemand meer die ooit aan ons denkt. We zijn vergeten, we zijn verdwenen in de grote grijze massa van de geschiedenis. En ja, als je erover nadenkt, kan het eigenlijk ook wel anders. Als je ziet hoeveel mensen er op deze wereld zijn. Ruim 7 miljard. En als je denkt hoeveel mensen er elke dag sterven. Miljoenen en miljoenen. Ik hoorde ooit de uitspraak van professor Maarten van Rossum. En die zegt, ja, de mens, dat is de grootste dierenplaag op de aarde. Er zijn er veel te veel van. 7 miljard. Nou, wij wijzen die gedachten natuurlijk van de hand. En toch, gemeente, dat het is te groot, het is te veel. Wij kunnen het niet bijhouden, zeg maar. 7 miljard mensen. Hoeveel mensen sterven er elke dag in Afrika? Zijn we daar verdrietig over? Het zijn er te veel bijna. Hoeveel mensen sterven er in ons land? Vergeten, eenzaam en alleen op het bed van een verzorgingstehuis. Niemand die aan ze denkt. Dat is de mens. Dat zijn wij. Nou zegt de atheïst, ja, inderdaad, zo is dat. Het menselijke leven is heel onbeduidend. Er zijn miljoenen, miljarden mensen geweest. En als het zo doorgaat, komen er nog vele, vele andere miljarden. En ja, we komen uit het niets. We zijn even iets en we verdwijnen weer in het niets. Dat is de mens. Accepteer het maar. Zo is het leven. Maak er wat van en wees dik tevreden als je een mooi leven hebt gehad. Dit zijn de feiten. Je kunt wel anders wensen, maar zo is het, zegt de atheïst. En toch, gemeente, wij kunnen daar niet mee leven. Het kan ons aanvliegen, het kan ons benauwen. En de Bijbel zegt waarom dat is. Prediker 3 zegt dat God de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. God heeft ons zo geschapen dat wij kunnen niet tevreden zijn met een leven van 50 jaar of 70 jaar of 80 jaar. Om dan weg te glijden in het niets. Nee, wij leven voor een eeuwigheid. Maar wij zijn niet eeuwig. We zijn maar een bloem. We zijn als het gras. En er zit er, denk ik, gemeente, nog iets in dat beeld van dat gras, hè, en van die bloem. Ik denk dat er veel mensen zijn waar de knak, mag ik het zo zeggen, waar de knak al tijdens het leven komt. Zo'n graspriet, die knakt, die breekt, maar nog niet dood is. Maar het is niet meer mooi, het is niet meer florissant, het is geknakt. En dan is ons leven, we voelen al, wij kunnen ons leven niet beheersen. We hebben de leiding van ons leven niet in onze hand. Laten we eerlijk zijn, gemeente, hoeveel dingen in ons leven zouden we, als we ze over konden doen, zouden we heel anders hebben gedaan. Maar we kunnen het niet overdoen. Hoeveel dingen zijn er in ons leven? Ja, hoeveel kansen hebben wij wel niet gemist, hè? Als je 5 jaar geleden of 1 jaar geleden misschien nog maar iets anders had gedaan, had je nu kansen gehad, maar je hebt het niet gedaan, gemiste kans. Hoeveel dingen waar wij nu dagelijks de gevolgen van ondervinden, schadelijke dingen, hebben we aan ons eigen gedrag in het verleden te danken. Het spreekwoord zegt, een ogenblik van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijdt. Ja, zo is het menselijke leven. Je hebt ooit wat gedaan en je zit met de gevolgen. En bovendien, gemeente, ons leven wordt beheerst en wordt beïnvloed door de keuzes en het gedrag en de beslissingen van andere mensen. Hoeveel mensen zijn er niet die misbruikt zijn. En dat heel hun leven met zich mee moeten dragen. Hoeveel mensen zijn er niet die prooi zijn aan de gemakzucht of aan de haat of aan de onwil van andere mensen. En het ligt niet in je eigen macht om het te veranderen. Hoeveel mensen zijn er niet die getekend door het leven gaan. En die een groot stempel op hun rug voelen of op hun voorhoofd. Oh, daar heb je hem of haar. Dat is die dief. Oh, dat is die man die gevangen heeft gezeten. Oh, dat is die vrouw die gescheiden is. De knak in ons leven. Al tijdens dit leven. Wij kunnen het niet beheersen. En die onbeheersbaarheid van ons leven. Ja, gemeente, dat dragen we mee. En we kunnen het niet overdoen, hè. We hebben maar één leven. Thomas Boston, de Schotse predikant, hield een dagboek bij. En de laatste zin in zijn dagboek, hij was toen een jaar of 53, 54 toen hij die zin opschreef. De laatste paar zinnen in zijn dagboek luidde als volgt. De mens wordt wenend geboren, leeft klagend, sterft teleurgesteld. Alles is ijdelheid en kwelling des geestes. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En die laatste zin in zijn dagboek, op uw zaligheid wacht ons, die brengt ons ook naar dat woordje maar in vers 17. Vers 15 en 16 zeggen hoe de mens is, maar, zegt vers 17, maar de goede dierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. Daar is die goede tierenheid. Nou, dat woord, ja, ik zou bijna zeggen, gemeente, u hoeft natuurlijk geen Hebreeuws te leren, maar dit woordje zou u eigenlijk moeten kennen. Gesed. Goede tierenheid. Dus in het Nieuwe Testament, in het Grieks vertaald met Elios, en dat kennen we van de hulpverlening, Elios. Gesed. Goede tierenheid. Dat betekent iets als blijvende liefde. Voortdurende trouw. Onophoudelijke zorg. Dat zit in dat ene woordje gesed. Nou, en dat zegt dat vers ook. Die goede tierenheid van de Heere, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het gaat maar door, het gaat maar door. Het duurt en het duurt en het duurt. God is goede tieren. Ja, gemeente, ontleven is voor onszelf onbeheersbaar. Ik weet niet wat mij morgen overkomt en u en jij ook niet. Maar God beheerst het. God hoeft nooit te reageren. God hoeft nooit te denken, ja, dit is een onvoorziene omstandigheid, wat moet ik ermee? Nee, van eeuwigheid tot eeuwigheid kent Hij, beheerst Hij ook ons leven. En Hij richt het en Hij stuurt het. En als ik deze psalm lees, gemeente, ook die versen over dat gras en over die bloem. Wij kunnen daar somber van worden, maar David is helemaal niet somber. Ik proef daar geen felle toon in, geen opstand. Ik proef er trouwens ook niet een soort gelatenheid of een bepaalde berusting. Nee, het is doortrokken, het is omgeven met blijdschap. Hij ziet de feiten onder ogen, maar hij kan erbij zeggen, maar, een goede tierenheid van de Heere, ja, die is groter dan mijn leven. Groter dan ons leven. En daarom is er meer dan dat geknakte leven van ons. Er is de goede tierenheid. Er is de blijvende, de eeuwige zorg en liefde van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat is nu wat God ons geeft, gemeente. Hij neemt ons als het ware, mag ik dat zo zeggen. Hij neemt ons mee in die eeuwige goede tierenheid. En dan kunnen de mensen zijn in ons midden bij wie het leven nu al geknakt is. En ons leven zal knakken als wij sterven. Maar als we deze goede tierenheid kennen, gemeente, dan hebben we nog een eeuwigheid voor ons. Tot eeuwigheid. Een eeuwigheid waar de goede tierenheid en de liefde van God ons omringt. Wij denken soms, ja, de eeuwigheid, dat is een eindeloze kerkdienst of zo. Of dat is altijd psalmen zingen. Nou, gemeente, dat is veel te simpel gedacht, veel te verkeerd. Het is een eeuwige goede tierenheid. Het is altijd intens volkomen genieten en mogen ervaren wat die eindeloze liefde van God is. En als het dan volgende week avondmaal is, gemeente, dan ziet het avondmaal naar die komende, naar die eeuwige vreugdemaaltijd. Een goede tierenheid van God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En ja, dan is ons leven gebroken. En ons leven is broos en onbeheersbaar. En het kan ons verbijsteren. Maar de goede tierenheid van God is groter dan ons leven. Onze tweede gedachte, Gods goede tierenheid, is groter dan zijn toorn. Ja, zegt iemand, ja. Eeuwige goede tierenheid, maar waarom zou God dat aan mij geven? Waarom zou God mij liefhebben? Eeuwig mogen delen in zijn goedheid. Zo'n eeuwigheid, zegt iemand, heb ik niet verdiend. Waarom zou God dat mij geven? Waarom zou God mij zalig maken? Nou, dan komen we bij die tweede bron van onze zorg, van onze angst, van onze onvolkomenheid. En dat is die vrees voor de toorn van God. Vers 9 tot en met 13 spreekt daarover. Kijk, gemeente, ook daarvan zegt de atheïst, ja, dat is allemaal natuurlijk, hè, dat is er niet. God bestaat niet, dus God straft ook niet. Er is geen toorn van God, er is geen schuld. Ja, zegt de atheïst, de mensen hebben wel schuldgevoelens. Maar dat ze misschien aangepraat of dat is een verkeerde projectie of zo. Maar echte schuld is er niet. Want als God niet bestaat, dan ben je ook tegenover niemand schuldig. Nou, christendom die draait het om en die zegt, het kan zijn dat er veel mensen zijn zonder schuldgevoelens. Maar we hebben wel degelijk schuld. En als wij deze week van voorbereiding ingaan, gemeente, dan voelen wij en dan beseffen we dat allemaal. Dat wij schuldig staan tegenover God. Als God u aankijkt, als God jou aankijkt, gemeente, wat ziet hij dan? Dan ziet hij een zondaar. En als God de zonde straft, gemeente, wat doet hij dan met u, met jouw leven? Hij zal je straffen. Dat is de Bijbelse boodschap. En als dat voor u en als dat voor jou een reden is voor gebrokenheid, voor angst, misschien wel voor neerslachtigheid, ik kan het me voorstellen, gemeente. Dit kan iets zijn wat zo je leven beheerst, je wordt ermee wakker. Je draagt het zo mee, niet dat je er voortdurend aan denkt, maar die van binnen. Binnen is dat er, hè? En dan s'avonds aan het einde van de dag, ja, weer een dag voorbij en eenmaal komt de laatste dag en dan sta ik voor God. En dan. Nou, gemeente, hoe kunnen wij van die angst en die beknelling worden verlost? Er is maar één antwoord. Gods goede tierenheid is groter dan zijn toorn. De Bijbel spreekt. Ik zeg het nog een keer, de Bijbel spreekt met indringende en krachtige woorden over de toorn en de straf van God. En de Bijbel spreekt over de worm, die stem van het geweten, die knagen zal. En over het vuur dat niet uitgeblust zal worden. Het is waar. Maar, zegt de Bijbel, groter en sterker en machtiger dan zijn toorn is de goedertierenheid van God. Vers 9 zegt het, hij zal niet altijd twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Er is meer. Er is zijn goede tierenheid. Die standvastige, die voortdurende, die eeuwige, die onveranderlijke goedheid, barmhartigheid en vriendelijkheid van God. Nou, kinderen, voor jullie een voorbeeld. Een voorbeeld, luister eens. Misschien heb je op school een meester of een meester gehad in een eerdere klas. En die meester was soms snel boos. Er gebeurde iets in de klas, misschien maar iets kleins. En de meester was boos en hij schreeuwde en meteen kreeg dat kind grote straf. Nou, dat is niet leuk, hè? Dan voel je dat met z'n allen, oh, de meester is weer boos. En hopen maar dat het zometeen weer een beetje zakt. En dat hij niet meer zo boos is. Nou ja, en even later, hè, dan zakte die boosheid van de meester wel weer een beetje. En dan ging het wel weer. Maar echt fijn in de klas is het dan niet. Nee, het is niet fijn. Maar misschien heb je ook een andere meester op school. En dat is een hele fijne, vriendelijke, aardige meester. En die meester is soms ook boos. Echt boos, ja. Ja, dat kan zo zijn. Maar hij wordt boos als er iets gebeurd is wat ook echt heel erg is. En dan weten alle kinderen in de klas, ja, de meester is nu boos. Maar dat is ook wel verdiend, dat is terecht. Want er gebeurde iets en ja, die tweede meester, zeg maar, hè, die is niet zo vaak boos. Maar als die boos is, dan maakt dat extra indruk. Waarom? Omdat het juist zo'n vriendelijke en zo'n fijne meester is. Zo'n goede man. Betekent dat hij geen straf geeft? Nou, wel zeker hoor. Misschien geeft hij wel heel veel straf. Maar als hij straf geeft, dan weet je, dat is verdiend. We hadden iets gedaan wat niet mocht. En kan zijn dat ook bij die tweede meester de straf of de boosheid overgaat. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die meester van binnenuit vriendelijk is. Hij is een goede meester. Hij is een fijne meester. En omdat hij van binnen van de kinderen in de klas houdt. En het goede voor ze wil. En daarom is die boosheid er soms wel. Maar die goedheid en die vriendelijkheid is belangrijker en sterker dan die boosheid. Nou, kinderen, een vraag voor jullie. Op wie zou nu de Heere God lijken? Hè? Lijkt God op die eerste meester? Die soms boos is en soms vriendelijk, maar je bent altijd toch al een beetje bang voor hem? Of lijkt God op die tweede meester? Die soms boos is, ja. En soms vriendelijk, maar toch, het diepst van binnen, is het een goede meester. Nou, dat is wat de Bijbel zegt over God. Vers 9, we hebben het net gelezen. Vers 12, zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Als wij nadenken, gemeente, over komende zondag. Waar zouden wij de vrijmoedigheid vandaan halen om zondag aan te gaan aan het avondmaal? Nou, dat kan zijn dat je zegt, die zonde van mij, dat valt wel mee. Of dat kan zijn dat je zegt, die toorn van God, dat valt wel mee, gemeente, dat valt niet mee. Dus maar één reden voor onze vrijmoedigheid, dat wij komende zondag mogen aanzitten. En dat is dat de goede tierenheid van God sterker is, groter is dan zijn toorn. Dat hij onze zonden heeft weggedaan. Dat hij ons, zegt Johannes 1, dat hij het lam Gods gegeven heeft dat de zonden der wereld wegneemt. Waar komt nu de Heere Jezus vandaan, gemeente? Ik bedoel dat niet onerbiedig, maar hebben wij mensen hem naar voren geschoven als onze middelaar? Nee. God heeft zijn zoon gegeven tot een middelaar. Die middelaar komt bij God vandaan. Omdat God barmhartig is. Omdat God goede tierenheid heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 17 zo prachtig. Toen God zag dat die mens al bevende voor hem wegvluchtte, heeft hij besloten hem te troosten. En hem zijn zoon te geven. En als wij vrijmoedigheid mogen hebben zondag, gemeente, dan kan het alleen hier vandaan komen. Dat God goede tieren is. Barmhartig, genadig, dat het groter is dan zijn toorn. Dat achter die toorn van God over onze zonde toch zijn goede, vriendelijke hart klopt. Dat daar het offer van de Heer Jezus is dat Hij zelf ons gegeven heeft. En dat Hij ons ook het avondmaal gegeven heeft. Ook voor het avondmaal geldt dat. Wij hebben niet zelf bedacht dat wij het avondmaal moeten vieren. Maar dat is iets wat Christus ons gegeven heeft. Waarom? Om ons te overtuigen van zijn hartelijke liefde jegens ons. Onze derde gedachte. Wij stonden stil, gemeente, in de eerste plaats bij Gods goede tierenheid is groter dan ons leven. In de tweede plaats, Gods goede tierenheid is groter dan zijn toorn. In de derde plaats, laten wij nog kort nadenken over Gods goede tierenheid is over degenen die hem vrezen. We lezen in vers 11 en 13 en 17 telkens die woorden erbij. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Vers 13, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. En vers 17, maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. Is die goedheid, die vriendelijkheid, die genade van God en voor alle mensen, voor degenen die hem vrezen. Voor degenen die hem geloven. We hebben 2 weken geleden in de doopdienst stilgestaan bij dat woord vrezen. Ik hoef dat nu niet allemaal te herhalen. Het is de juiste relatie tussen God en ons. Maar dat vrezen, gemeente, dat is, mag ik dat nu zo zeggen, dat is een daad van overgave, van toewijding, van vertrouwen aan God. Dat is een overgave, dat is een persoonlijke overgave aan deze goede tieren, barmhartige God. En als dan komende zondagavondmaal is, gemeente, laat ik dat voor de duidelijkheid nog een keer zeggen. Er is zondag niemand die u dwingt om aan te gaan. Er is komende zondag niemand die u of jou verplicht om aan het avondmaal deel te nemen. Er zal de oproep zijn. Er zal de nodiging zijn. Er zal de aansporing zijn. Ja, wel degelijk. Het is het welkom van God om te komen, allen die vermoeid en belast zijn. Maar er is niemand die u verplicht. Er is niemand die u uit uw bank komt halen en zegt, kom mee, je moet aangaan. Nee, gemeente. Waarom niet? Omdat God vraagt van u, van jou, dat je tot hem komt, dat je hem vreest, met een gewillig hart. Omdat God wil dat je zelf antwoord geeft op deze vraag, of je deze God, goeder tieren van eeuwigheid tot eeuwigheid, of je hem wilt vrezen, of je hem wilt vertrouwen, of je hem wilt dienen. Dat zal de vraag zijn, gemeente. Nu en volgende week weer. En die vraag, die kan niemand anders voor u of voor jou beantwoorden. Dat kun je alleen zelf doen. En wij weten uit het woord van God dat zijn goede tierenheid, zijn vriendelijkheid, zijn barmhartigheid, zijn genade waar is. En God weet ook wie u bent en wie jij bent. Hij weet tot wie jij zijn nodiging richt. Lees maar in vers 14. Hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. God zal niet in u en jou teleurgesteld zijn als je hier komt. Want hij weet bij voorbaat al wie je bent. In die zin, gemeente, kan God in niemand van ons teleurgesteld zijn. Hij weet zo goed hoe zwak wij zijn. Hoe zondig. Hoe verkeerd. Hoe geknakt. Hoe gebroken. En toch tot mensen zoals u en jij en ik, zendt God zijn nodiging en zijn oproep om hem te vrezen. Die goede tierenheid is voor degenen die hem vrezen. Voor degenen die dat woord van God horen over zijn eeuwige, blijvende, betrouwbare, goede tierenheid. En die zeggen ja, met deze God wil ik het wagen. Door mijn denken gemeente aan wat ik pas hoorde. Er was een man en die kreeg een monteur over de vloer. Een elektricien of ik weet niet wat het was. En die man die was een christen en begon een praatje met die man over christelijk geloof. En die jongen, die monteur, die zei, ja, ik geloof ook in God, ja. Oh, zegt die man. En ken je hem ook? Ja, ik geloof in God, ik geloof dat hij bestaat, maar kent u hem? Weet je iets van deze goede tierenheid? Die onverdiende goedheid van God voor mensen zoals u, zoals jij. God vrezen, gemeente, is God kennen. En God kennen is hem vertrouwen. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Gods goede tierenheid is voor degenen die hem vrezen. Dat betekent ook dat de mensen verloren gaan. Dat ligt niet aan God. Dat is omdat er mensen zijn die deze God niet vertrouwen. Die hun eigen leven beheersen. Ondanks die verbijstering. Ondanks die gebrokenheid die elke dag weer deze aarde teistert. We redden het niet. We hebben de goede tierenheid van God nodig. En daarom gemeente, geef je over aan deze God. In dat geloof en in dat vertrouwen. En dan zegt verzelf het, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig. Je mag wel vertalen, denk ik, welvend over degene die hem vrezen. Als wij naar boven kijken, gemeente. Nee, laat ik het anders zeggen. Als een atheïst naar boven kijkt op een mooie, heldere avond. En de sterrenhemel ziet, dan ziet hij een lege hemel. Dan ziet hij een dode ruimte. Als een atheïst op een mooie najaarsdag met een strak blauwe lucht naar boven kijkt, wat ziet hij dan? De eindeloze stilte van een universum zonder God. En wat ziet een christengemeente als hij naar boven kijkt? Dan ziet hij de hemel. Dan ziet hij diezelfde hemel en diezelfde sterren die de mensen duizenden jaren geleden ook al zagen. En diezelfde intense blauwe kleur die de mensen duizenden jaren geleden ook al zagen. Dan ziet hij de goede tierenheid van God die al duizenden jaren, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, dezelfde is. Dan ziet hij de God die deze hemel en aarde geschapen heeft. En zegt onze catechismus, die door zijn Zoon Jezus Christus ook mijn God en Vader is. Vers 13. Zoals een vader zich ontfermt, ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Ik ga afronden, gemeente, en ik doe dat door de titel te noemen van een boek. Dat boek dat heet Zij mogen de hemel niet zien. Zij mogen de hemel niet zien. Kinderen, er is een land op deze wereld, Noord-Korea, waar christenen gevangen worden gezet. Kinderen, die mensen mogen niet bidden tot God. Dat is verboden. En als je het wel doet, kom je in de gevangenis. Kom je in een kamp. En er geldt daar voor christenen nog een extra regel. Zij mogen niet naar boven kijken. Zij mogen niet de hemel zien. Waarom niet? Wel, omdat die mensen, die bewakers, die soldaten daar wel weten dat als een christen naar boven kijkt, als hij de hemel ziet, dan ziet hij de goede tierenheid, de eeuwige, de blijvende goedheid van God. En daarom mogen zij de hemel niet zien. Maar die hemel wordt er niet anders door, gemeente. Ook niet voor die christenen. De hemel blijft. Zij mogen hem niet zien. Maar als zij sterven, zullen zij hem zien. De hemel. Wij leven in een vrij land. Wij mogen op een mooie dag of op een heldere avond. Wij mogen de blik naar boven richten. Wij mogen de hemel zien. Wij mogen in de kerk zijn en wij mogen horen over de goedertierenheid van God. Die geweldig is over degenen die hem vrezen. En onder die grote koepel van de hemelgemeente, daar is dat grassprietje van ons leven. Daar is die breekbare bloem. Wat een verschil. En toch, dat woord van de hemel klinkt tot mensen zoals wij. Het gras gaat voorbij. De bloem gaat voorbij. Maar de hemel blijft. Amen. Wij zingen ervan uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11. Laten wij het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Liefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan die onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die het en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En de andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en een volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen die God alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Heren, goede dieren God, wij danken u. Dat u zo de eeuwige God bent, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Genadig, vriendelijk en barmhartig. En dat u ons uw vriendschap biedt. En we danken u, Heren, dat u ons zwakke geloof wilt versterken. Door ons brood en wijn te geven. Als vaste en zekere tekenen en bewijzen van die eeuwige goede tierenheid. En dan beseffen wij onze eigen broosheid en breekbaarheid. En leer ons, Heren, om niet zelf ons leven te beheersen, maar over te geven in uw eeuwige handen. We danken u voor het woord dat tot ons kwam. En we danken u, Heren, dat u ons dat belooft, het eeuwig zalig leven. Dat u het Lam Gods gaf dat de zonde der wereld wegneemt. Geef ons een goede tijd in deze voorbereidingsweek. Geef dat het ook een periode van voorbereiding zal zijn. Dat wij heen leven na komende zondag. Geef in ons hart dat verlangen, dat voornemen om deze God te vrezen en hem te geloven. Heer, geef ons een goede zondag. Gedenk onze broeder die vanmiddag het woord zal bedienen. Wees ook hem nabij. U kent ook zijn leven. U kent ook zijn gebrokenheid. En het gemis en verdriet over zijn vrouw die is heen gegaan. Sterk hem, wees hem nabij. En geef, Heer, dat hij toch uw lof mag zingen. Zoals wij dat hoorden uit Psalm 103. Wij bidden en danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen naar Psalm 136. Psalm 136, het eerste en 25ste vers. Loof de Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. Want zijn gunst, en er staat eigenlijk zijn goede tierenheid, alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Vers 25, nee, laten we 26 doen. Het laatste vers, geef de God des hemels eer, lof zij aller schepselen, Heer. Vers 1 en 26 uit Psalm 136. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.